Wie gaat er aan de haal met de roze trui in de Giro? Wie kroont zich tot koning van de bergen en wie domineert de massasprints? Kies je uit ervaring of volg je gewoon je buikgevoel? Liefhebber of kenner, iedereen speelt mee. Stel nu je Gouden Team samen op goudengiro.be en maak kans op fantastische prijzen. De Gouden Giro, een spel van het laatste nieuws.
Wout en Vlaming.
Van harte welkom bij Wuits en Vlaming. Deel 1 van de Tour zit erop. Het Baskeland, de Pyreneeën, enkele sprinters en heuveletappes. En ook de Puy de Dôme hebben we al achter de rug. 33% van de etappes werd gewonnen door een Belg. Telkens wel dezelfde Belg, Jasper Philipsen. Gegang maakt door een sterke Nederlandse lead-out. Een zekere Mathieu van der Poel. Wout van Aert die heeft nog niet gewonnen, maar heeft zich wel al vaak getoond. Was er een paar keer heel dichtbij, maar het mocht niet zijn voor hem. En dan is er die interessante strijd tussen Tadej Pogačar en Jonas Vingegaard. Het verschil is amper 17 seconden. Dat is eigenlijk echt niets. We gaan het er allemaal over hebben met Michel Wuits. Michel, je bent thuis in Scherpenheuvel. Michel, als er één moment is wat jou zal bijblijven van die eerste week, wat is dat dan?
De plotse stilstand van Pogačar op de Marie Blanche bij de eerste de beste aanval van Vingegaard. Weliswaar goed georchestreerd door Jumbo-Visma. Maar dat had ik niet zien aankomen. Dat hij geen verhaal zou hebben op de eerste prik, de eerste stoot van Vingegaard. Baf, ja. Daar bleef hij zitten. Niet verwacht.
Niet verwacht. En had je toen al even gedacht van oei, de strijd is al gestreden.
Ja, die vrees die leefde sterker nog. Ik was ervan overtuigd dat hij dat zanderdags dubbel zou betalen. Want als je echt nog niet goed genoeg bent, wat ik wel wat kon vermoeden na zijn revalidatie, dat die voorbereiding dat die wat wankel was, dan betaal je dat zanderdags twee keer terug. En dan dacht ik van, morgen is het al kruis erover. Mm-hmm. Maar gelukkig was dat anders.
Gelukkig was dat anders. Michel, onze gast vandaag is een Nederlander met een mening over koers en ook over andere zaken, als ik de sociale media goed volg. Thijs Sonneveld. Thijs Sonneveld, een heel goede morgen.
Goedemorgen.
Thijs, dit is een thuismatch voor jou, hè? Want we nemen deze podcast op in dit voor jou toch wel welbekende busje, ja, van In het Wiel, de podcast die je dagelijks opneemt, twee keer per dag voor AD. Al genoten van de Tour?
Ja. Het is wel echt een feest om wielrennen te volgen in dit tijdperk, om heel eerlijk te zijn. Ja. Het is altijd onverwacht. We zijn af van de jaren waarin er vooral werd gewacht en gerekend. En als je deze strijd ook weer ziet tussen Vingegaard en Pogačar, dat is toch heerlijk om dit te volgen.
Genieten. Heren, hoe gaan we het aanpakken? Wel, ik heb 10 stellingen voor jullie. Ik ga zo meteen die 10 stellingen 1 voor 1 naar jullie gooien. En dan gaan jullie discussiëren, zo simpel is het. Maar eerst toch even luisteren naar de man die met lichte twijfels toch wel en een nog niet volledig herstelde pols naar de Tour is gekomen. De man die in het Baskeland een serieuze tik kreeg van Vingegaard, zoals Michel Wuits daarnet ook zei, maar intussen zelf ook al een aantal tikken heeft uitgedeeld. Tadej Pogačar na de etappe op de Puy de Dôme over de strijd met Vingegaard.
It's not a victory, but it's a small victory. So I'm super happy today. It was a super nice day. When I start with an attack, I watch the shadow of him and I could see that he's sprinting full gas behind me and that then I feel my legs are good, I push more and the gap opened and then I had to continue all the way to the top.
All the way to the top. En gisteren heeft hij weer 8 seconden goed gemaakt op Vingegaard en werd hij toch de morele winnaar van de dag en misschien wel van het eerste deel van de Tour. Goed, heren, we gaan erin beginnen. 10 stellingen en dit is de eerste. Ik heb het niet zo ver gezocht. De eerste stelling is Pogačar wint de Ronde van Frankrijk. Thijs.
Ja, nee. Ik heb geen idee. Maar als ik nu moet kiezen, dan zou ik toch nog steeds kiezen voor Vingegaard.
Ja?
Ja. Maar het is meer om meer de wetten van de logica gebaseerd. Dat Pogačar toch wel een gemankeerde voorbereiding heeft gehad. En dat hij 1 dag al heeft gehad dat hij echt niet goed was. En als hem dat nog 1 keer overkomt, ja, dan kan je blijven sprokkelen wat je wilt. Maar dan wordt het toch wel heel lastig. Dus mijn verstand zegt Vingegaard, maar als ik naar de koers kijk, dan moet ik eerlijk zeggen dat ik eigenlijk geen idee heb, want het is elke dag anders.
Ja, maar toch een voordeel voor Vingegaard. Michel, hoe sta jij daar tegenover?
Ja, ik heb nu in een dubbel interview met Jan Bakerans vooraf gezegd dat Pogačar zou winnen. Ik ga daar nu niet op terugkomen. is er dan meer op de feeling dan op het gezonde verstand. Want het is inderdaad zo dat Vingegaard beter omringd is. Maar Pogacar heeft dan wel die troef van die punch, die troef van die explosiviteit. Hij kan het zich nu permitteren met gewoon op het wiel van Vingegaard te rijden. Daar is hij al een poos mee bezig. En die dan in de laatste 2-3 kilometer van aankomst boven, of zelfs van een laatste col met daarachter een afdaling, om die dan achter zich te laten en dan te finishen. En op die manier Vingegaard bij te halen en hem dan voorbij te flitsen. Mm-hmm. Er zit nog één angel onderweg, wat mij betreft. Dat is de tijdrit in Combloux. Er zit wel een klim in, de Côte de Domancy, met een pittig stijgingspercentage over een 2,5 kilometer. Daar zou Vingegaard intrinsiek iets beter moeten zijn. Maar ik reken toch op Pogacar. En als ik er nu nog dieper over nadenk, nog meer dan vorig jaar.
Is hij toch de morele winnaar van het eerste deel van de Ronde van Frankrijk, Thijs?
Dat weet ik eigenlijk niet. Kijk, ik denk dat hij de morele winnaar is van de afgelopen 2 aankomsten. En dat we heel erg in dat gevoel nu zitten. Maar als je aan Jumbo-Visma zou hebben gevraagd van tevoren, dat ze, ja, wil je teken je ervoor, ook al is maar een paar seconden dat je voor had gestaan op de eerste rustdag, dan denk ik eigenlijk wel dat ze dat hadden gedaan. En ja, het verschil tussen die twee is super klein. Maar waar het vooral in zit, is dat Pogacar iets explosiever is en Vingegaard in theorie beter voor de dag komt op langere beklimmingen. En als je dan kijkt naar wat we in week 3 allemaal nog voorgeschoteld krijgen, zeker in de Alpen, ja, dat wordt nog zo extreem en zo extreem zwaar. En Jumbo gaat de koers ook zo extreem zwaar maken, dat we dat ik denk eigenlijk dat Jumbo van tevoren voor deze situatie wel getekend had.
Mm-hmm. Zal deze Ronde van Frankrijk, Michel, uitdraaien op een Le Mont-Fignon scenario? Zo spannend, zo'n klein verschil?
Oh, dat zou geweldig zijn. Hè? Dat moet dan gebeuren op Le Markstein, want dat is die ongeschreven wet, die absurde wet, dat er op de Champs-Élysées niet meer mag gekoerst worden. Enfin, tenzij een beetje pseudo-koers voor de sprint. En wat dat hardmaken van Jumbo-Visma betreft, ik vraag mij af of ze dat nog zomaar verder gaan doen, zo'n beetje zonder veel na te denken. Nou, er zit natuurlijk wel een systeem achter, maar het Pogacar zo zwaar maken in de wetenschap dat het toch gaat volgen, dan moet je toch gaan beseffen dat al het werk dat je doet voor Vingegaard, dat ook de Sloveen goed uitkomt en aan het eind van iedere Alpenrit ook nog beter uitkomt dan voor Vingegaard zelf. Dus moet je toch wat anders gaan verzinnen, denk ik.
Ja, als je het helemaal bewegingstechnologisch gaat fileren, dan heb je dus, je hebt eigenlijk je hebt 2 tankjes. Dus mm-hmm. Daar hebben we het in het wielrennen hebben we het vaak over de drempel. Dus dat is de drempel tussen je anaerobe en je aerobe inspanning. Dus het stukje waar je, dus anaerobe is het stukje waar je eigenlijk meer CO2 maakt dan dat je zuurstof opneemt. Dus eigenlijk het punt waarop je gaat verzuren. En dat tankje, het verzuringsdeel, daar is Pogacar extreem goed in. Het tot de drempel, daar denken ze bij Jumbo-Visma van. En dat heeft de Tour van vorig jaar ook wel uitgewezen, dat Vingegaard daar beter is. Dus wat zij elke keer proberen, dat is de gedachte erachter. Pogacar zo ver richting zijn drempel brengen, of liever al ietsje overheen. En nog niet helemaal over de drempel van Vingegaard. Dat Pogacar al moet gaan tappen uit zijn anaerobe tankje, zodat hij dus niet meer die enorme explosie heeft op het allerlaatst. Dus dat is wat Jumbo de hele tijd aan het doen is. Dus het ziet er soms uit als hard op kop rammen voor niks, maar het is wel echt met een idee erachter.
Oké, zeer interessant.
Dus de gedachte erachter is, we matten hem af op lange termijn, zodanig dat er een moment komt waarop hij een finale verzuring komt waar hij niet meer van terug heeft.
Ja, zoals we vorig jaar gezien hebben op de Granon en op Otakam.
Okay. Ik heb een andere gedachtegang wat het eerste deel van de Ronde van Frankrijk betreft. Ze zullen bij Jumbo-Visma heus wel geweten hebben dat Pogacar kwetsbaar zou zijn in het eerste deel. Dus ik denk dat ze onmogelijk tevreden kunnen zijn met die kleine voorsprong van 17 seconden. En dat ze dat helemaal anders gezien hadden. Dat ze gehoopt hadden op 1,5 tot 2 minuten. Omdat de wankelijke conditie van Pogacar zich mogelijk zou tentoonspreiden in het eerste deel. Ja. En dat ze hem daar moesten pakken. En daar hebben ze ook alle vallen voor uitgezet. Van bij het begin. Ik had nooit gedacht dat ze in het Baskenland zo snel van stapel zouden lopen. Maar dat hebben ze wel gedaan.
Ja, dat ben ik wel echt eens met Michel.
Dat was om Pogacar voetje te lichten.
Ja, ze hebben zeker die tweede Pyreneeënrit. Vingegaard probeerde over te steken naar Van Aert over de Tourmalet. Dat was echt wel een poging om de Tour in één keer te beslissen. Ja. En dat is mislukt. En dat zal wel echt een enorme tegenvaller zijn.
Daar hadden ze wellicht toch iets sneller moeten schakelen. Toch wel toen ze zagen dat Tadej Pogacar toch kon volgen.
Ja, maar op de laatste, wat hadden ze nog moeten doen op de laatste klim? Ik denk dat Vingegaard misschien op de laatste klim niet zelf had moeten aangaan op 4,5 kilometer van de streep. Maar eigenlijk konden ze toen Pogacar eenmaal kon volgen over de Tourmalet. Ja, dan konden ze eigenlijk ook niet meer terug. En toen hadden ze van Aert om Vingegaard in ieder geval te sparen. Zodat ze niet op in de vallei eigenlijk tot stilstand waren gekomen. Dat iedereen erachter weer was teruggekomen. Ja. Maar het enige wat je daarvan kan zeggen is dat Vingegaard de laatste klim eigenlijk helemaal niks meer had moeten doen. En niet had moeten aanvallen. En dan gewoon in de deal van Pogacar had moeten gaan zitten. Ja. Maar ja, dat is wel lastig. Dan moet je dus in koers hadden ze terug moeten gaan naar een ander plan. En dat hebben ze niet helemaal goed gedaan.
Oké. De eerste stelling lijkt mij toch al redelijk duidelijk. Thijs, je hebt een voorkeur voor Jonas Vingegaard, maar je weet het eigenlijk natuurlijk niet volledig. Michel, een voorkeur voor Tadej Pogacar. Laten we gaan naar de tweede stelling. Jasper Philipsen pakt de groene trui in Parijs. Thijs.
Eitje, makkie.
Ja, dat is makkelijk.
Zeker, gaat hij pakken.
Michel.
Ja, alleen een wereldverschuiving of een aardbeving met een epicentrum in Frankrijk kan hem daar nog van afhouden.
Oké, dat is geen discussie, hè, jongens.
Voorsprong de snelste, is de snelste. En bovendien is hij ook nog het type van sprinter met het grootste truc in arsenaal. Zijn sprintinstinct is scherper afgesteld dan dat van de anderen. Hij heeft een heel groot Sagan-gehalte. Hij heeft ook een Cavendish-gehalte. De manier waarop hij net op het randje de deurtjes sluit, dat helpt ook. Maar daarnaast is hij de snelste van allemaal.
Michel, wat jij nu al een beetje aangeeft, wel, dat is meteen de derde stelling. We gaan gewoon naar stelling nummer 3. Alle sprints die Philipsen gewonnen heeft, waren reglementair correct.
Die ene sprint waarin die Van Aert tegen de balustrade zet, tegen de afrastering, dat was net over het randje. Dat ging maar over een nanoseconde, maar dat ene kwakje waarin Van Aert de romp opheft en zegt van hier doe ik niet aan mee, hier kan ik niet tussendoor, als hij toucheert links en rechts, dat was er voor mij een tikkeltje over. Maar ik kan begrijpen dat het voor de jury een zware beslissing is, maar op basis daarvan plaatsen achteruit te zetten, omdat het kantje boordje is. Ik verwijs naar de aankomst van de Ronde van Vlaanderen van 2011, waar Nick Nuis eenzelfde truc uithaalt met Chavanel. Dat lichte kwakje, die zijslag, die zwiepslag met de kont naar rechts. En daardoor wint hij de Ronde van Vlaanderen. Nick Nuis zei ook dat hij dat bewust toegepast had. Bij Philipsen is dat instinctief. En daar verliest Van Aert de etappe. Philipsen had dat mijns inziens ook niet moeten doen, omdat Van Aert daar al voor niet mogen doen, omdat Van Aert daar al drie kwart naast hem zat.
Ja, ik vond etappe 1, of die eerste sprintetap, ik vond het vooral een fout van de parcoursbouwers. En ik vind het eigenlijk niet dat je dat renners kunt aanrekenen, dat die eigenlijk de meest korte weg naar de finish sprinten. Dus ik had het heel wrang gevonden als ze daarvoor renners zouden hebben gestraft. En ik ben het eens dat Van Aert heel weinig ruimte had en dat hij, als hij niet had geremd, dat ze met z'n allen in de hek hadden gelegen. Maar ik vind dat echt dat daar de primaire fout ligt bij parcoursbouwers. En ik vind eigenlijk dan per definitie dat je dat renners veel minder snel kunt aanrekenen. Die andere twee sprints, ja, Van der Poel is gedeclasseerd. Mijn zin is terecht. Vanwege de duw tegen Binyam. Daar kan je Philipsen uiteindelijk niet kwalijk nemen. Ik denk dat die eerste drie sprints vooral aantonen dat er hier een enorme regelwijziging en regelhandhavingsprobleem is. Mm. De regels zijn niet duidelijk genoeg zoals die in het reglement staan. We weten niet wat precies van je lijn afwijken is. We weten niet precies wat het gevaarlijk hinderen van anderen is. Het is super subjectief allemaal. De ene keer besluit de jury om super streng te handhaven. De andere keer laten ze alles gebeuren. En dat is volgens mij een enorme fout in het reglement zoals het op dit moment is. Het is nu echt een jurysport. En daar moeten we echt zo snel mogelijk vanaf. Er moeten hele duidelijke regels komen. Ik zou ervoor pleiten om bijvoorbeeld ook banen op de weg te maken, lijnen op de weg te schilderen. waardoor sprinters überhaupt weten wat een rechte lijn is. Daar moeten we echt met z'n allen heel snel over gaan nadenken. Want ja, daar gaan, op dit niveau gaan er anders nauwelijks meer sprints zijn waar die zonder discussie zijn. En daar moeten we vanaf.
En dergelijke debatten is, hoe je 10 jaar al geleden al gezegd, van we moeten die banen gaan tekenen, de laatste 150 meter zelfs. Bij mij pas zelfs de laatste 200 meter en daar komen we dan niet meer uit, al is dat al wel erg lang. In elk geval kunnen die strepen die exact parallel naast elkaar liggen en die op een juiste manier uitgetekend zijn en de golving van het wegdek volgen, kunnen die toch wel een handleiding zijn voor het nemen van een juiste beslissing. Mm-hmm.
Wat mij wel opvalt ook, is dat de renners zelf, het peloton zelf, als het over sprints gaat, daar niet zo heel hard over discussiëren. Ik hoorde Jan Baeklandt zeggen, ja, als buitenstaander heb je sneller de indruk dat het gevaarlijk is. Mm-hmm. Klopt dat?
Ja, je merkt ook wel dat er een verschil zit tussen sprinters en tussen de klassementsrenners of klimmers. Ik denk dat sprinters helemaal snel zeggen, ja, dit hoort er gewoon bij. Maar dat is ook meteen het probleem. Dat als renners zelf niet weten wat van je lijn afwijken is of wat een gevaar voor anderen inhoudt, dan, ja, dan kun je het net zo goed proberen. Kijk, zoiets als wat Van der Poel doet, dat wordt nu eigenlijk door heel veel sprinters als algemeen geaccepteerd gezien. Terwijl we hier wel vanaf moeten. Je kunt niet in de sprint beuken gaan uitdelen. En als we dat dus al geaccepteerd hebben en dat renners denken, nou, ik doe het wel, want ja, anders kom ik er niet uit en anders worden we hier 8e en 10e. Ze hebben niks te verliezen. Van der Poel heeft nu ook eigenlijk niks verloren door dat te doen. Dus ik vind dat dat wel echt een probleem is en dat we daar echt heel snel vanaf moeten. Want dit is voor de buitenwereld wel een probleem.
Je zou dood eenvoudig kunnen zeggen, lichamelijk contact moet eruit. En hij die dat lichamelijk contact bewust opzoekt, dat is interpretatie, ik weet het. Maar als je die indruk hebt, dan moet je declasseren.
Veel discussie in elk geval als het daarover gaat, dat is duidelijk. Goed, we gaan naar de 4e stelling en daarvoor gaan we naar Wout van Aert. Want Wout heeft dit gezegd nadat hij de sprint in Limoges niet heeft afgewerkt.
Ik voel heel hard de teleurstelling. Ik hoorde ook excuses die jij uitsprak tegen jouw ploegmaat. Wat heb jij hem gezegd?
Well, het is altijd frustrerend als je het werk van de ploeg niet kunt afronden. Ja, ik maakte een inschattingsfout in de sprint door iets te lang te wachten. En toen kwam Mathieu en Jasper mij voorbij op het moment dat Christophe stil viel. Toen moest ik in de remmen en ja, ik maak nog een aantal lengte goed, maar ik kwam tekort.
De 4e stelling is, Wout van Aert heeft zich terecht geëxcuseerd bij zijn ploegmaat nadat hij het niet heeft afgewerkt.
Nee, dat is goed, dat hoeft helemaal niet. Maar ik denk dat het wel tekenend is voor de sfeer die er in de ploeg hangt. Ze willen, ja, ik denk dat Vingegaard zich ook excuseert bij zijn ploeggenoten op de dag dat hij had gedacht de Tour te beslissen en een tik om zijn oren kreeg van Vingegaard. Dus nee, van mij hoeft hij niet zich te excuseren. Maar ik snap wel dat hij het doet.
Michel?
Als een topper van dat gehalte al op de knieën moet gaan zitten, sorry jongens, ik had het anders moeten oplossen en ik heb jullie in de steek gelaten. Dat is toch een volkomen foute gedachte. Dan bloedt mijn hart. Ik heb vooral miserig zitten kijken, of ben er miserig bij geworden toen ik zag dat Van Aert voor die sprints uiteindelijk alleen maar Laporte meekreeg en dat alle anderen zich vooral bezig hielden met het in de veiligheidszone houden van Vingegaard. Dat vind ik op zich ook al miserig. En die Laporte, dat is een hele goede renner. Op dit ogenblik heeft hij nog eens meer overwinningen dit seizoen dan Van Aert. Maar wat hij in die massasprints doet, dat is me echt onduidelijk. Hij doet het 3 keer en hij doet het 3 keer fout. Hij gaat dus een keertje naastrijden naast Van Aert en geeft de indruk van, ja, ik ga hier proberen mee te doen, ik ga iets doen, maar ik weet niet hoe wat. Dan volgende massasprint raken ze elkaar kwijt en zien ze elkaar pas terug een eind voorbij de streep. En als het dan 1 keer goed in elkaar gestoken wordt, en dat is dan in Limoges, ja, dan had hij te weinig snelheid en moet daardoor Van Aert in de remmen. Dus dat loopt niet gestroomd en het gevolg is dat Van Aert er tot 3 keer, misschien wel 4 keer met Bilbao erbij inbegrepen, naast pakt, opdat een ander zijn werk niet goed doet of dat Vingegaard het vertikt om een paar 100 meter aan de kop te rijden. En dat is sneu, Is dat een Vlaamse reactie? Nee. Dat is een reactie in plaats van een groot renner, van wie we gewoon zijn dat hij etappes wint in de Ronde van Frankrijk. En bij wie het nu, geloof me, echt begint gaan te wegen, dat die winst uitblijft. De maand juli is zijn topmaand. Dat is nu al 3-4 jaar na elkaar. En het is net niet. Mm. En dat weegt. En als die strijd tussen de twee groten voor eindwinst, als die markant Petitrig blijft, als het om seconden blijft, dan gaat de rol van Van Aert als dienaar nog groter worden. En worden de kansen om het zelf af te maken nog kleiner.
Mm-hmm. Michel, ik kan zeggen, ik zie Thijs hier zitten en dit is wel een Vlaamse reactie volgens hem. Thijs?
Ja, en ik snap ook wel dat jullie de koers bekijken door een Vlaamse bril en dat jullie hem bekijken door de bril van Van Aert. En wat kan die winnen en hoeveel etappes had die kunnen winnen? Maar ik denk dat je een stap terug moet doen en moet kijken naar waarvoor Jumbo-Visma hier is. En die zijn hier, ja, doel 1 is de Tour winnen en niet etappes winnen. En ik denk dat Van Aert bij Jumbo een hele belangrijke speler is. En dat hij ook regelmatig zijn eigen kans krijgt. Hij heeft vorig jaar de ruimte gekregen om voor groen te gaan. Hij krijgt in deze Tour krijgt hij de ruimte om zijn eigen etappezegens na te streven. Hij krijgt de ruimte om naar huis te gaan als zijn kind ter wereld komt. Wat ik volkomen terecht vind, hoor. Dus ja, ik ben het niet eens met dat Vingegaard op kop had moeten rijden. Ik ben het ook niet mee eens dat Van Aert niet op de juiste plek wordt afgezet. Volgens mij zit hij in die eerste sprintrit wel degelijk in positie om te winnen. Maar is hij niet snel genoeg langs Philipsen?
Hij wordt niet afgezet. Hij zet zichzelf af.
Ja, maar ja, we hebben niet. Van Aert rijdt niet in een ploeg waarbij hij de enige kopman is. En Van Aert kiest voor Jumbo-Visma omdat het de beste ploeg van de wereld is. En omdat ze hem in de voorjaarsklassiekers kunnen ondersteunen. En omdat hij denkt dat hij daar met zijn werkwijze heel planmatig, heel gedreven, heel serieus het beste bij die ploeg past. Dat denk ik ook. Ik denk dat dat een hele goede match is. En ik vind het moeilijk om te zien, en ik snap het ook niet helemaal, dat mensen dat hele voortraject helemaal uit het oog verliezen. Hij kiest expres voor deze ploeg omdat hij denkt dat hij hier de beste Wout van Aert is. Als hij naar een andere ploeg gaat waarbij hij de enige kopman is, dat betekent dat hij voor een veel kleinere ploeg rijdt met een minder budget, minder goede renners om zich heen, veel minder goede begeleiding. En dat het dus ook niet de beste Wout van Aert is. En dat hij dan waarschijnlijk niet zo goed bergop zou rijden of dat hij niet een finale over de Jaïs Kibel zou overleven. Dus ik snap dat het vanuit Vlaams oogpunt af en toe frustrerend is dat Van Aert niet meer wint. Maar ja, ik ben het er echt voor een heel groot deel niet mee eens. Ik denk dat hij echt op zijn plek zit bij die ploeg en dat hij alle kansen krijgt. En die rit naar Limoges, daar rijden ze met de hele ploeg de finale zo hard mogelijk op kop om zoveel mogelijk sprinters te lossen en een jasje uit te doen. Ook Kelderman, Benoot, Van Hooijdonk, die rijden echt als een idioten op kop op een dag dat Vingegaard daar helemaal niks aan heeft. Dat is puur voor Van Aert. En dat is de reden waarom hij ook zich genoodzaakt voelt om zich te excuseren. Want hij weet, oké, ik krijg vandaag alle ondersteuning, terwijl we eigenlijk een groter doel hebben. En ik maak het niet af. Ik vind nog steeds niet dat hij zich moet excuseren. Maar ik probeer het uit te leggen vanuit hem en het oogpunt van de ploeg. Dus ja, ik vind dat hij wel degelijk ondersteuning krijgt. En wel degelijk de ruimte krijgt om zijn eigen kansen na te jagen.
Michel?
Er moet eens nagedacht worden en Van Aert moet voor zichzelf eens gaan uitmaken waar voel ik mij het best of in welke rol voel ik mij het best. Spreekt voor zich, dat heeft hij al een paar keer duidelijk gemaakt, dat hij zich in zijn sas voelt in een dienende rol en dat hij pret beleeft aan het fietsen, aan het koersen. Als hij alle registers kan opentrekken van bij de start mee kan gaan in een lange vlucht, daar het ritme bepalen en dan nog overleven tot op 4 kilometer van de top. Hij heeft een grote dienstbaarheidsfactor in zich en wil zich daarin uitleven. Goed. Maar Van Aert is ook een winnaar. Van Aert wil absoluut winnen. En dat uitblijven van winst, dat frustreert hem. Dat mag toch wel duidelijk zijn. En vorig jaar lukte dat allemaal perfect. En dit jaar lukt dat niet. Zijn daar altijd aanwijsbare redenen voor? Wel, het zou een beetje petitrig zijn om te zeggen van ja, als hij in de tang zit naast Philipsen, dan is het de fout van de ploeg. Dat ga ik niet beweren en dan praat je al anders. Maar je kan er niet naast dat Van Aert in die voorbereiding voor de sprints alleen maar kan rekenen op Laporte. Die anderen, ook onderweg naar Limoges, die zijn met Vingegaard bezig om die daar in de zone te zitten waar geen hectiek zou kunnen ontstaan.
Hmm. Oké, okay, en zo zijn we eigenlijk aanbeland bij stelling 5. We blijven doorpraten over Wout van Aert. Misschien moeten we het ook niet zo ver zoeken. Wout van Aert is gewoon minder goed dan vorig jaar.
Nee, ik denk dat hij net zo goed is als vorig jaar. En dat hij vorig jaar gewoon dat er heel veel dingen meevielen. En dat er heel veel dingen net wel de goede kant op vielen. En ja, ik kijk bijvoorbeeld naar zo'n rit als naar Calais vorig jaar. Als Vingegaard daar wel mee zit. En met in het wiel Yates, geloof ik. Ja, dan moet Van Aert gewoon op kop rijden tot de finish. En dan wint waarschijnlijk Vingegaard of Yates. En nu valt het daar wel mee. En Van Aert reed vorig jaar een droomtour. En Jumbo reed vorig jaar een droomtour. Ik denk niet dat Van Aert dit jaar ontzettend veel minder is. Het zou heus ergens een procentje hier of daar kunnen schelen. Maar ja, ik denk dat je niet moet vergeten dat er nog 200 anderen meedoen. En vorig jaar was bijvoorbeeld het niveau in de sprints echt minder hoog. Dat is dit jaar hoger. Dus dat is ook moeilijker voor Van Aert om die zomaar te winnen. Dus ik denk niet dat Van Aert minder goed is dan vorig jaar.
Dus het is vooral petje Michel.
Hij draagt vooral een ander rugzakje met zich mee. Van Aert had het jaar ervoor, dus vorig jaar, had hij een vijftal overwinningen mee en had hij meer draagkracht en had hij ook wel een paar overwinningen mee vanuit de Dauphiné. En dat stelde hem meer en meer gerust. De Van Aert die hier aan de start gekomen is, heeft een groot deel ongeduld mee in zijn rugzakje gebracht en is dan mede ook door dat ongeduld misschien hier en daar wat in de fout gegaan. Maar dat hij wat minder zou zijn, nee, want hij komt nu al als klimmer in de Pyreneeën. Zo goed voor de dag, of nagenoeg zo goed voor de dag als hij vorig jaar deed. In de derde week van de Ronde van Frankrijk, waar hij bij uitstek zijn klimmerscapaciteiten kan uitspelen in dienst van Vingegaard en mede ook eindwinst in de Tour afdwong. Dus er zijn als klimmer niet. Als afwerker is het probleem schijnbaar naar de buitenwereld alleen toe wat groeit, omdat het succes uitblijft.
Mm-hmm. Het is ook een andere tour voor hem.
De Van Aert voor de Tour wint maar één echte sprint voor winst. Dat is in de E3 Haarlembeke, waarin hij onderweg nog de mindere was van Pogacar en Van der Poel. In andere sprints is het er nog niet uitgekomen. In deze Tour is het dichtst van al bij winst gekomen. Tot dusver dit seizoen.
Ja, eens. Mm-hmm. Ik denk dat zijn voorbereiding echt wel ietsje, zeker in Zwitserland was hij bijvoorbeeld echt wel iets minder. Maar ja, ik denk dat Van Aert dit jaar ook een heel ander doel heeft in de Tour. Vorig jaar ging hij voor groen en wist hij ook dat hij Parijs ging halen. De kans dat hij nu Parijs niet haalt is heel groot. En het is volgens mij voor hem ook echt een opmaat naar het WK. Dus misschien, ik denk dat hij vorig jaar misschien wel ook ietsje verder stond in zijn voorbereiding en op een totaal andere manier de Tour inging. Er is nu nog een groter doel voor hem en dat is het WK.
Dat is het WK. Oké, okay, goed.
Ja, moet hij dan niet anders gaan rijden? Meet hem nu al af aan Van der Poel en ik zie Van der Poel af en toe eens een poging doen om mee te gaan in een vlucht. Maar als het dan net iets te hard gaat, of als er iets te veel hellingen op het parcours liggen waar Van der Poel wat te veel in het rood dreigt te gaan, dan haakt hij af. Dan heb ik soms de indruk, deze Van der Poel is verstandiger bezig richting Glasgow dan Van Aert dat zich kan permitteren. Want die moet voor dat hogere doel.
Okay.
Van de Poel, daar wordt dan maar verwacht dat hij zich smijt in de pelotonsprints voor Philipsen en dat doet hij met verve. Dat is een wereld van verschil met wat Van Aert verwacht wordt. Dus conclusie, Van de Poel is verstandiger bezig richting Glasgow.
Oké, Michel, je hebt al meteen zonder je het zelf beseft een bruggetje gemaakt naar de volgende stelling. Het wegcijferen van Mathieu van der Poel voor het hogere doel is nog indrukwekkender dan hoe Wout van Aert het doet voor zijn ploeg. Thijs.
Het is wel een nieuwe versie van der Poel die we dit jaar zien. Vorig jaar heeft hij het al een keer gezegd dat de tijd van spelen klaar is. En dat het misschien toch wel bij sommige koersen te veel alleen maar op het instinct was. En te veel, nou ja, we gaan en we zien wel waar het uitkomt. En dat er gewerkt moest worden aan het palmarès. Dat is dit jaar behoorlijk goed gelukt met Milaan-San Remo en Parijs-Roubaix. En je ziet ook wel in deze Tour dat het speelkwartier wel een beetje voorbij is. Zelfs in een rit die helemaal in het teken staat van zijn opa zit hij niet mee. Terwijl je daar van tevoren Van der Poel in voorgaande jaren die had je bijna zeker weten in die vlucht gezet. Ook al had hij daar geen kans om te winnen met zo'n zware finale. Maar ik denk dat voor hem het speelkwartier wel inderdaad een beetje voorbij is. Dat er in zijn hoofd ook echt wat een en ander veranderd is. Weet je, hij zet geen trainingen meer op Strava. Hij is niet meer bezig met kommetjes jagen in de afdaling. Zoals hij het in de Giro wel eens deed. Dat was de weg lekker afgezet. Kon hij zo hard mogelijk naar beneden. Kon hij kommetjes scoren. Die tijd is wel een klein beetje voorbij.
Vinden we dat jammer?
Ik vind het ook wel jammer. Ik snap het ook wel. Want er was natuurlijk ook wel soms een probleem met hem. Dat hij ook in grotere wedstrijden soms zulke gekke dingen deed. Die uiteindelijk niet overwinningen opleverde. Dus ik snap wel dat ze bij de ploeg hebben gezegd. Oké, Mathieu, we gaan even iets meer met je hoofd koersen. Maar ik vind het ook wel jammer. De manier hoe hij vorig jaar in de Giro reed. Dat hoort ook wel een beetje bij hem. Mm-hmm. Dat hij echt lol maakt. Maar hij heeft ook wel gezien dat als hij dus zo de Giro rijdt. En hij gaat daarna meteen op hoge stage. Dat het in de Tour niks meer is. Dus hij is veel meer bezig met. Oké, wat zijn de belangrijke doelen in een jaar. En daar werk ik naartoe. Of Van der Poel beter aan het voorbereiden is dan Van Aert. Dat weet ik niet eerlijk gezegd. Als Van der Poel helemaal naar Parijs gaat en Van Aert niet. Dan zit daar ook nog wel echt een verschil in. En dan kan Van Aert in 2 weken misschien wel hetzelfde doen als Van der Poel in 3 weken qua belasting.
Mm-hmm. Maar Michel, het altruïsme van Mathieu van der Poel is toch wel vrij indrukwekkend, hè, deze Tour?
Ja, en dan plots wordt hij gebombardeerd tot loods, tot lead-out van het peloton. En dat is ook helemaal waar. Er zit ook een logica in. Morkov kan niet meer wat Van der Poel nu nog kan. Van der Poel verkijkt zichzelf in Limoges op de bordjes. Had nog wat verder gekund, maar heeft dan toch maar besloten van ik zie het niet helemaal goed, maar dit zal wel ver genoeg zijn. Ik laat Philipsen nu maar los. Ik vind dat allemaal sterk. Dus misschien wel wat jammer dat Van der Poel die Tour niet aanvat zoals hij dat 2 jaar geleden deed. Toen hij van elke etappe haast een klassieker maakte. Maar stel je voor dat hij dat in deze Tour zou gedaan hebben, dan denk ik dat na deze rustdag 3/4 van het peloton al aan het infuus moest. En dat mag niet. Dus Van der Poel is inderdaad een betere cijferaar geworden, verdeelt beter, houdt zijn rustperiodes beter in acht, gaat anders met trainingsvormen, omdat we zeggen het traint genauwer, of ik ben al Duits aan het praten, exacter op het schema van wat de trainers hem opleggen. Dus Van der Poel weet volgens mij waarmee hij bezig is. Mm-hmm. En is een stukje altruïst geworden, beleeft pret aan de overwinningen op rij van zijn maatje.
Ja. Mathieu van der Poel weet waarmee je bezig is, maar ik heb ook de indruk, als ik met die ploeg praat, als ik met de Roodhoofds praat, als ik de hele ploeg rondom Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen zie, dat Alpecin de Koning ook heel goed weet wat ze hier komen doen, waar ze mee bezig zijn, hè, Thijs?
Dat willen ze ook wel echt graag uitstralen. Weet je, ze willen zelf ook stappen maken en ze zijn jarenlang een beetje het kleine broertje geweest en daar hebben ze ook af en toe wel problemen mee gehad. Dat er een soort van inferioriteitscomplex zat, dat ze altijd werden afgezet tegen de Quicksteps van de wereld en die winnen nog meer. En dat het misschien toch te vaak alleen maar op de kwaliteit en de uitslagen van Mathieu van der Poel was gestoeld. En ja, ik denk dat zij het ook echt wel een enorme stap vooruit vinden, dat ze zien dat er anderen binnen de ploeg nu opstaan die de ploeg ook mede gaan dragen. Mm. En dat is voor Van der Poel zelf ook volgens mij heel fijn, dat het niet altijd alleen maar over hem gaat. Mm-hmm. Dus zij zijn zelf, dat merk jij denk ook wel, Stijn, dat ze heel erg bezig zijn met professionele uitstraling ook.
Ja, maar dat merk je, het verschil, ja, als ze toekomen, die bussen, die auto's, de uitstraling van heel die ploeg, de manier waarop ze bijvoorbeeld gisteren de etappen naar Puy de Dôme, ja, beginnen met een nieuw truitje, speciaal voor Raymond Poulidor. Er wordt van alles gedaan en dat komt heel goed, heel professioneel over.
Ik heb zelf met ze gereden in de Scheldeprijs. En dan zag ik het van binnen het peloton. Maar dat is dus hetzelfde wat ze willen overdragen binnen dat peloton. Dat ze dus meteen vanaf de start koers in handen nemen. Heel dominant en agressief in de rondte rijden. Dat je echt denkt, oké, wacht even. Met die gasten ga ik niet mee sollen. Nee. En dat doen ze supergoed. En dat doen ze in deze Tour. Zie je ook gewoon dat het echt wel resultaat oplevert.
Ja, zie jij ook dat die ploeg aan het groeien is, Michel?
Qua logistiek en materiaalvoorziening zijn ze niet te verslaan. Ze hebben er altijd al een eerzaak van gemaakt, vooral de jongste van de Roodhoofs, om met het allerbeste materiaal in de beste omstandigheden, het netjes, het meest opgepoetst, het best functionerend voor de pinnen te komen. En ze hebben nu ook meer regelmaat, meer ordening, meer structuur gekregen in het afbakenen van hun doelen en in het halen van hun doelen. Maar zoals ik dat aanvoel is, geeft de Roodhoofds geen superioriteitsgevoel. Ze zijn nog altijd op hun best vanuit de positie van underdog. Geloof me. En dat doen ze perfect.
En ze houden ook wel van die rol, denk ik. Een beetje, ik ga niet zeggen Calimero, maar inderdaad de underdog om te laten zien van kijk, met ons budget, wat wij daarmee doen, dat is toch wel straf, hè? Dat hebben ze graag wel.
In de taal die Christophe Roodhoofd hanteert naar de pers toe, in die babbeltjes, dat is daarvan doordesemd. Dat gevoel van, laat ons maar gewoon voortdoen zoals we bezig zijn, we komen er wel. Maar in het echt, in de realiteit, staan ze een stuk verder dan ze dat zelf willen laten doorschijnen.
Oké, fijn. We gaan naar stelling 7. Het gaat snel. Mathieu van der Poel en Wout van Aert, die zijn we weer, winnen allebei zeker nog een etappe.
Nou, dat zie ik niet. Ik zie Van der Poel niet zomaar een etappe winnen sowieso. Van Aert nog eerder dan Van der Poel, eerlijk gezegd.
Michel?
Iets waar. Dat is de eerste etappe naar de rusttijd. Dat is dus morgen al. Die gaat dwars door het Centraal Massief. Daar liggen geen kanjers, maar er liggen wel heel wat bergjes. Als het even mag van Jumbo-Visma, en Van Aert mag daar op pad, en hij kan met Van der Poel mee, dan zou dat wel eens een hele leuke etappe kunnen worden. Belleville, daar krijg je een aankomst die zo'n beetje op maat is van die in Limoges. In Belleville won Tom Boonen ooit een sprint met een percentage van 4 à 5%. Ik heb de indruk dat de aankomstplaats dezelfde is. Dus er ligt nog wel wat voor die twee. En ik kan me niet van de indruk ontdoen dat de mannen van Roodhoofd, dat die ook wel eens gaan zeggen, want Mathieu, nu is het vandaag echt aan jou. Maar gaat dat dan lukken? Je moet dan ook wel wat geluk hebben om er überhaupt bij te zijn in de vlucht. Hè? En mijn indruk is dat wij Van Aert tot dusver, als hij dan mee moet, dat iedere keer lukt. Omdat hij die haast onmenselijke kracht heeft en ook die feeling om er op het juiste moment te zitten, die neus van daar gaat die weg wat hellen, daar krijg je een helling van vierde categorie, daar sla ik mijn slag, dan ben ik altijd mee weg. Probleem voor de twee is, wie wil er mee op pad gaan?
Dit jaar. Ja, dat is echt lastig.
Wie wil
er mee
op pad gaan als hij aan etappewinst denkt?
Als die mee zijn in een groep,
zitten.
Ja, als die mee zijn in een groep, dan rijdt niemand met ze naar de finish. Dat maakt het echt heel lastig. En daarvoor is de kwaliteit in de Tour gewoon soms te hoog van die vluchtgroepen. Dan zit je gewoon met 8 man op je bagagedrager die om de beurt gaan. Dat is wel echt een... Het is wel ingewikkeld. Het kan zeker. Het zijn natuurlijk allebei wereldtoppers. Ze kunnen zeker allebei een rit winnen, maar dat gaat niet gemakkelijk worden.
Soms is het ook vervelend om Wout van Aert en Mathieu van der Poel te zijn, hè?
Ja, maar dat zie je natuurlijk gewoon de laatste jaren in de Tour. Dat de klassieke renners eigenlijk steeds minder kans krijgen in de Tour. En dat iemand als Van Aert kansen voor zichzelf creëert en dat Van der Poel al ritten in de Tour heeft gewonnen, dat onderstreept alleen maar hoe goed ze zijn. Dat zij dus ook het status, of het etiket klassieke renner kunnen ontstijgen. En dat ze ook in de Tour kunnen scoren op het moment dat andere renners die hun hele jaar daarop hebben afgestemd, proberen goed te zijn. Maar dat is niet eenvoudig. En dus ze zijn ook bijna de enigen die dat echt kunnen. Kijk maar naar andere jongens die in het voorjaar uitblinken. Ja, op Pogacar na, daar zie je gewoon echt nauwelijks jongens die in het voorjaar winnen, die ook in de Tour eraan te pas komen.
Maar als ik het zo allemaal
daarom
hoor...
Zou het ook zo mooi zijn, mag Pogacar deze Tour winnen, omdat je dan weer dat oude gevoel terugkrijgt van zie je wel dat het kan, dat iemand en de Waalse Pijl wint, en de Amstel Gold Race, en de Ronde van Vlaanderen bij God, en Parijs-Nice er ook nog eens bovenop, en die wint nu ook de Tour, dat Pogacar de Tour zou winnen. Maar dat is dan louter alleen een historische overweging, toch ook wel een stukje een emotionele overweging.
De nieuwe Merckx.
Ja.
Wel,
het is knapper, hè?
Je mag dat nu voor een keertje zeggen, omdat Merckx er zelf van uitgaat, lees ik in een interview met Johnny van Zevenand, die jammer genoeg ook hij met pensioen moet, die een boek geschreven heeft over Merckx, zelfs tot twee keer toe al, een prachtig boek over Merckx in 1969. Johnny van Zevenand zegt, met zijn contacten met Merckx, ik beschouw Pogacar als mijn opvolger.
Terecht wel, denk ik.
Nou ja, ik vind de vraag. Niemand is te vergelijken met Merckx natuurlijk. Maar vooral het tijdperk is niet meer te vergelijken met Merckx. In zijn tijd reed hetzelfde peloton gewoon al die wedstrijden. Ja. Was de muur nog niet gevallen. Reden we eigenlijk vooral met een heel beperkt groepje renners uit een beperkt groepje landen dezelfde wedstrijden. En wat Pogacar doet, is die rijdt het hele jaar door tegen verschillende pelotons. In een veel mondialere sport. Ja, als ik heel eerlijk ben, vind ik wat Pogacar doet echt veel straffer dan wat Merckx deed.
Oh, dat is een straffe uitspraak.
Ja, hier ga ik,
dit is een Belgische podcast. Dit is een Belgische podcast. Hè?
Nee, ja, ik kom Vlaanderen niet meer in.
Kunnen we deze podcast nu stoppen, alsjeblieft?
Goed. Maar,
wat mij opviel, ik zag in de rechtstreekse naar de Puy de Dôme toe oude beelden. De editie van 1975, waar men Thévenet uiteraard in het oog hield. En als je de klimstijl van Thévenet, een natte dweil die je naar boven probeerde te hijsen, vergelijkt met wat er nu gebeurt, ja, dat zijn 16 werelden van verschil.
Ja, dat is waar.
Ze waren ook zoveel groter toen de renners.
Er zit tegen de evolutie in, hè.
Oké, maar als ik toch even terug naar de stelling ga, dan hoor ik, of dan kan ik toch een beetje afleiden, dat de kans dat Wout van Aert een etappe wint, toch een beetje groter is dan de kans dat Mathieu van der Poel nog een etappe wint.
Ja, vind ik wel.
Hij heeft meer middelen, hè. Hij klimt beter, hè.
Ja.
Het zou best eens kunnen. Niet elke aankomst die in de Alpen die nog volgt is even lastig. Er zijn nog wel een aantal aankomsten bij waarbij het zou kunnen. Dat mocht de frontgroep overleven en dat Van Aert daar andermaal bij zit, dat hij het signaal krijgt van ga er nu zelf maar voor, dat hij het daar dan ook wel waar maakt. Courchevel bijvoorbeeld is niet dodelijk als aankomst. Maar dan moeten natuurlijk alle puzzelstukjes uiteenvallen of net niet.
Nee, die is veel te zwaar. Courchevel met over de Col de la Loze, toch?
Ja.
Ja, maar je weet maar nooit, hè? Je weet maar nooit.
Nee, die is te zwaar. Dat is ook de dag dat Jumbo... Dat is de beste dag eigenlijk voor Vingegaard op papier om Pogacar aan te vallen.
Dan moet hij in het gareel.
Bij gevolg zal Van Aert daar zitten. En het zou maar eens moeten lukken dat Vingegaard dan zegt van... Oh, stop, ik heb de benen niet.
We zullen zien. Oké. Totaal iets anders. Stelling nummer 8. Soudal Quickstep is het kneusje van deze Tour de France.
Als ik nu ja zeg, dan is Patlef helemaal boos op me. Maar ja, het is wel waar. Het is, ze zijn heel vaak de slok op in prijzengeld. En dan winnen ze echt de ene na de andere wedstrijd. En ja, ze hebben tot nu toe het minst verdiend van iedereen.
€3.600.
Ja, natuurlijk zijn er allemaal redenen voor te verzinnen. En reden 1 is dat Fabio Jacobs hard tegen het asfalt is gegaan. En niet kan meesprinten. Maar
Philippe.
Maar de rest van de ploeg is ook niet goed genoeg om iets op te vangen. Dus het is echt een waardeloze tour voor Quickstep tot nu toe.
Michel?
Ze hebben ook niet echt andere opportuniteiten, tenzij Alaphilippe. Maar Alaphilippe heeft in dag 1 en in dag 2 al ervaren dat hij tekort komt. Ik ga ervan uit dat Alaphilippe met zijn verbeterde karakter nog pogingen gaat doen in de Alpen en een paar keer met zijn kop recht tegen de muur zal knotsen. Ik zie hem ook geen etappe winnen, maar ik zie hem zich op die manier wel klaarstomen voor het WK, waar hij toch weer andermaal als kopman bij de Fransen zal uitgespeeld worden. Zo vind ik dat toch wel aan. Maar ze zijn inderdaad minder. Ook Morkov heeft het niet meer, die flits. Ook al omdat hij dan wat vergeefs op zoek gaat naar Jacobsen, die er uiteraard niet meer komt. Zijn na zijn val. Er zijn zoveel problemen. Er is de problematiek van de sponsoring. Ze zitten wel nog geëikt tot 2026. Maar er is een probleem. Er is meer geld nodig. Waar gaan ze dat geld halen? Dat zou dan bij Soudal moeten en bij Quickstep in eerste instantie. Maar dat zijn bedrijven die vooral actief zijn in de bouwsector. En die hebben in de eerste 6 maanden al een verlies geleden van 5. Dus zal men daar toch niet geneigd zijn om te zeggen van ja, we gaan er nog een luil bovenop doen in de sponsoring.
Nee, en dan heb je nog die inflatie ook.
Lefebvre die legt het elk jaar goed uit, hè? Mm-hmm. Dat die geld tekort komt. Maar het is wel echt een heel reëel probleem. En je merkt ook wel binnen de rennersgroep en zeker bij de kopmannen dat er onvrede is. Dat ze zien dat de toekomst van de ploeg in gevaar is. Niet zozeer dat die ploeg in elkaar stort, maar dat ze de vraag hebben, kan Quickstep nog op het niveau actief blijven waar ze de afgelopen jaren actief op waren? Dat ze geen nieuwe grote renners kunnen aantrekken. Ik denk dat vooral Evenepoel daar wel op zit te wachten. Op een ploeg die rond hem wordt gebouwd met genoeg klimknechten ook. Dus dat is wel echt een probleem wat nu aan het spelen is. En Lefebvre wil heel graag van zijn deel af van de ploeg. Dus hij bezit 20% van de aandelen. En hij wil eigenlijk, ze zijn bezig her en der om de ploeg proberen te slijten. Dus te verkopen. Maar ja, ga je dat doen in de huidige opzet, dus met een lang contract voor Remco Evenepoel, wat denk ik de grootste asset is die de ploeg nu heeft, of ga je in op de constante vrije rij van Ineos, die een enorm probleem hebben, omdat ze geen enkele goede klasse mensen hebben die een grote ronde kan winnen en die heel graag Remco Evenepoel zouden willen aantrekken. En al die dingen spelen op de achtergrond. En dat maakt de ploeg uiteindelijk ook niet beter in de wedstrijd zelf.
Michel, wat heb je daarop te zeggen?
Ik vraag me af of Ineos zit te wachten op een eventueel verdwijnen van Lefebvre, een eventueel verkoop van de ploeg. Ik zie ook bewegingen bij Ineos. Er zijn nogal wat renners die gedraineerd worden. Ik tel er nu al een stuk of 2, 3. Dat is opvallend. Sivakov bijvoorbeeld is echt wel geen koopman geworden, maar is natuurlijk wel zeer nuttig in dienst van.
Ja.
Er zijn er nog wel een paar die vertrokken zijn. Dus daar wordt ruimte gemaakt, alsof Radcliffe dat al nodig heeft. Maar goed, het gebeurt. Is dat dan voor Evenepoel? Kan Evenepoel zich meer ontwikkelen bij Ineos dan bij Lefebvre? Gezien de omringing die er nog is en die er eventueel nog zit aan te komen, een versterking van Ineos met name, wel, zonder meer. Soms zit ik ook af en toe te denken dat Van Aert ook beter af zou zijn bij Ineos.
Daar hebben ze helemaal geen renners om iets aan te trekken voor Van Aert, hoor. Daar zit hij volgens mij in hetzelfde stramien. Daar gaan ze ook vooral proberen een grote ronde te winnen. En die hebben ook geen sprinttrein, denk ik, om Van Aert af te zetten ergens. Dus volgens mij zit hij dan precies in dezelfde situatie.
Ja, dat is inderdaad zo, ja. Dat is inderdaad zo. Maar ik zie nu dat de ruimte van Aert wel bij Jumbo-Visma wat beknot wordt. Ik denk dat we misschien allemaal iets te snel conclusies trekken. En als het dan wat minder gaat, dan ben je geneigd om formele uitspraken te doen. Maar men kan ons niet beletten, als je al een aantal jaren in dat vak zit, om die overwegingen te maken.
Ja.
En je moet ze ook maken, vind ik.
Oké. Maar is Soudal Quickstep, want dat heb ik nog niet gehoord van jou, Michel, het kneusje van deze Tour?
Gezien de uitstalling die de ploeg altijd gehad heeft, moet je zonder meer ja zeggen.
Oké, dan gaan we naar stelling.
Het is een afweging, hè? Het is een afweging van zoveel voorbije jaren. Succes na succes. En God, ergens in het hinterveld wat aanmächtig doen en niks terechtbrengen. Er is van terechtbrengen. Zie gisteren een vlucht van 14 man en niemand daarbij.
Nee. Gelukkig, en dat zullen zij ook zeggen, de Tour is nog lang, Parijs is nog ver. Mark Cavendish, die zal Parijs niet halen, komt volgend jaar gewoon terug naar de Tour. Dat is stelling 9. Thijs?
Ik zou het heel leuk vinden, maar ik denk niet dat het gaat gebeuren. Volgens mij was Cavendish echt bezig aan een afscheidstournee. En zat hij ook zo goed in zijn vel. Dat hebben wij ook als journalisten zelden gezien, dat hij zo aanspreekbaar was en dat hij vrolijk was.
Ik heb hem veel zien lachen. Ongelooflijk.
Dat zie je toch niet vaak.
Ik heb hem zelfs een paar vragen kunnen stellen.
Ja, en normaal gesproken was het in andere tours was het ook echt heel vaak een klootzakje. Mm-hmm. En was hij, alle respect voor zijn prestaties, maar was hij soms echt een hork in het omgaan met pers, maar ook met soms met ploeggenoten of met mechaniciens. En dat hebben we eigenlijk dit hele jaar niet gezien. Terwijl er meer dan genoeg was aan te merken op zijn ploeg of op de laatste sprint. Die verloor van Philipsen, waar zijn ketting oversloeg. Daar had hij vroeger de mechanicien waarschijnlijk ondersteboven opgehangen aan zijn onderbroek op het centrale plein van Bordeaux. En dat deed hij nu niet. Hè? Was nu, de afloop zelfs daarover was hij mild. Dus volgens mij was hij echt... Hij zat er helemaal lekker in. Het was echt, dit is een afscheidstournee. Ging de hele dag met iedereen op de foto. Ik kan me niet voorstellen dat hij het volgend jaar allemaal nog weer een keer gaat opnemen.
Maar Vinokourov wil het wel, hè, Michel?
Ja,
ik zie het ook gebeuren. Het is doodjammer, de manier waarop hij hier nu uit de Tour moet. Dat wens je niemand toe. Het is voor hem en alleen voor hem en schade van zijn supporters doodjammer dat hij niet aan dat getal 35 geraakt is. Voor de rest is dat in de vergelijking met Merckx is dat betekenisloos. Het is natuurlijk fantastisch dat je 35 etappes wint in de Ronde van Frankrijk. Maar ga dat niet vergelijken met Merckx. Terzijde, Merckx heeft in zijn toercarrière ook twee keer een massasprint gewonnen. Maar ik acht de kans groot dat hij dan toch nog zegt, ik ga er nog een jaartje of een half jaartje na de Tour bij doen. Want het is de tweede uitvaart die ik van hem meemaak. Ik herinner mij die in de Scheldeprijs, waarin hij het tempo bij God niet kon volgen en huilend over de streep kwam. En nu bij zijn afscheid, gedwongen afscheid in de Tour, weer hetzelfde. Deze Cavendish komt nog eens terug piepen.
En wat wel echt voor hem pleit, en wat wel de deur voor hemzelf misschien ergens nog een klein beetje openzet om erover na te denken, is het niveau wat hij heeft gehaald dit jaar. Ik denk, ik had het niet gedacht.
Ik ook niet.
Maar hij wint gewoon een rit in de Giro en hij komt in de Tour echt dichtbij. Als Philips daar niet meteen op het wiel zit, dan wint hij gewoon die rit in Bordeaux. Dus dat is misschien wel voor hem nog ergens in zijn achterhoofd van, het kan echt. En dat, ik vind het echt heel knap dat hij dat nog is gelukt. Want ik had hem echt geen cent gegeven voor het begin van deze Tour en het begin van dit jaar.
Want we hebben het in deze Ronde van Frankrijk natuurlijk over wie wint deze Ronde van Frankrijk. En Belgen en Nederlanders hebben het over de prestatie ook van Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Maar een ander verhaaltje dat er toch altijd was, elke keer als er een sprint zou kunnen komen, gaat hij zijn 35e etappezege pakken. Dat was wel een leuk verhaal dat erbij kwam. Het is jammer dat dat nu is weggevallen, want er komen nog wel wat sprints aan.
Maar dat moment dat hij rechts uit het peloton schoot in Bordeaux.
Ja.
Iedereen stond op en schreeuwde iets van, het zal toch niet waar zijn?
Ja. Ja.
Dat is natuurlijk ontzettend jammer dat we dat niet meer hebben. Dit verhaal was eigenlijk nog niet klaar. En midden in het boek zitten er ineens alleen maar witte pagina's.
Ja, want iedereen...
Waar het ook om gaat, dat is dat hij daar bewijst dat dat instinct voor het juiste moment dat niet weg is.
Ja.
Op het ogenblik dat hij die move zet, valt het vooraan door een wissel voorin van een loods die te snel inhoudt, valt het heel even stil en dan heeft hij in een flits, in een nanoseconde, die reactie van nu!
Ja. Ja.
En als er dan heel even getwijfeld wordt, dan wint hij. En zolang dat instinct nog in hem blijft, dan gaat hij volgend jaar die kans van Vinokourov nog grijpen.
Mm-hmm.
Het is ook publicitair zo interessant. Vinokourov ziet ook wel wat Cavendish met zich meebrengt.
Dat is waar. Heel veel aandacht. En daar is hij zich ook wel van bewust. Maar ik had het toch graag gezien dat hij op de Champs-Élysées had gewonnen. En dan gewoon mic drop gedaan. Carrière over. Zou fijn zijn geweest. Goed.
Ten koste van Philipsen of ten koste van Aert?
Nee, misschien niet. Maar goed, ik zeg zomaar iets.
Ah, nee.
Oké. Okay. Stelling 10 in week 2 van de Tour de France blijft het windstil tussen de favorieten voor de eindzege.
Nee. Dat gaat elke dag koers zijn. En er komen in week 2 wat kansen aan voor Pogacar. Ik denk dat je daar een aantal ritten hebt die relatief rustige aanloop hebben. En waar het dus veel gaat om het explosief vermogen op het laatst. Dus waar je veel die anaerobe tank kunt gebruiken. En die ritten gaat Pogacar wel gebruiken. Want hij weet ook dat in week 3 er ritten aankomen die zoveel hoogtemeters hebben. En waar het zo lang blijft klimmen. En waar hij van weet dat Jumbo daar echt gaat proberen gebruik van te maken. Dat...
Dus de Grand Colombier is volgens jou een Pogacar klim?
Ja, exact. Dat is een goed voorbeeld.
Omdat er vooraf niet veel ligt tenzij wat van vierde of derde categorie.
Precies. Ja, makkelijke aanloop, één klim, één inspanning. Dat is geschikter voor Pogacar als het meer gaat over veel klimmen achter elkaar, heel veel hoogtemeters en klimmen van een uur. of van 50 minuten, dan gaat het meer doorslaan richting Vingegaard. In theorie allebei, hè? Want natuurlijk is de vorm van de dag altijd bepalend. Maar dat is, tactisch gezien is dat wel inderdaad, dat weten allebei de ploegen. Dus ik denk ook dat het best wel zou kunnen dat UAE bijvoorbeeld die rit naar de Colombier gaat proberen te controleren. Zodat Pogacar daar ook nog voor bonificaties kan sprinten.
Michel?
We krijgen dus à la carte wielrennen. Ieder kiest een call, daar ben ik goed. Of ieder kiest een traject. Hier hebben we een 3 à 4 elkaar volgende calls. Vooral de laatste 2 zijn essentieel. En op grond daarvan gaan ploegen een val proberen uit te zetten. Ieder volgens eigen kunnen, volgens het menu.
Dat is leuk, hè? In plaats van de hele tijd. Kijk, in de Giro hebben we natuurlijk extreem voorbeeld van gezien afgelopen jaar. Dat ze alleen maar zitten te wachten en te wachten en te wachten en te wachten. En dat niemand elkaar aanvalt. Ik vind het echt heerlijk dat we deze Tour gewoon vanaf dag 1 vuurwerk hebben.
Je hebt in de 3e week heb je de tijdrit in Combloux. Je zou dan op grond van datgene wat zich in het verleden afgespeeld heeft, Vingegaard die eventueel zelfs vorig jaar de tijdrit had kunnen winnen. Voordeel voor Vingegaard. Maar blijft dat nog overeind volgens jou?
In die tijdrit?
Ja. Dat zou wel eens voor een afscheiding kunnen zorgen, die tijdrit.
Ja, ik denk dat dat een belangrijke dag is inderdaad. En daar kijken ze bij Jumbo ook wel naar. En ik denk dat ze niet meer durven uit te gaan in de tijdrit dat Vingegaard tijd wint. Daar hebben ze een te groot trauma opgelopen in het jaar met Roglic en Vingegaard. Even Roglic en Pogacar. Maar ik denk dat die rit naar Courchevel ook echt een doorslaggevende rit gaat zijn. Dat is een rit met 5.500 hoogtemeters op hoogte.
Ja.
Echt een extreem zware klim naar, ik geloof dat 2500 meter is. En ja, bij Jumbo hebben ze daar het idee dat dat de dag is dat Vingegaard het Pogacar het beste zou kunnen breken. Dus die twee ritten die hangen wel een beetje boven de markt wat betreft die laatste week.
Ja, vanwege de grote opeenvolging onderweg naar Courchevel van lastige dingen.
Ja.
Nu is het wel zo, ik herinner mij in 2005, rit aankomst bovenop Courchevel, de nog piepjonge en niet nog supergoed klimmende Valverde verslaat op de macht Armstrong boven.
Ja, maar nu reizen ze op de andere kant, hè? Dus ze komen nu in Courchevel. Toen was het een redelijk makkelijke aankomst inderdaad in Courchevel. Nu rijden ze eerst de lozen over en dan moeten ze 5 kilometer super stijl naar beneden en eindigen ze in Courchevel. Het is geen ritje voor Valverde dit jaar.
Nee. Goed, we krijgen dus koersen à la carte. Dus het zal niet echt volledige windstil blijven tussen de favorieten voor de eindzegen. Dit was de 10e stelling, de laatste stelling. Allemaal vakkundig beantwoord. Thijs, het is een rustdag vandaag voor de renners, ook voor jou?
Nou, zo.
Moet jij nog werken?
Ik ben nu aan het werk, toch?
Ja,
is dit
gewoon... Over
koers
voor ons is dat, voor ons is het niet werken. Nee.
Nee, voor mij ook niet. Ja. Ik ga zo een rondje fietsen.
Oké, dat is ook geen werken. Michel, ga jij nog voor de rest van de dag werken? Of iets koersgerelateerd doen?
Ik heb mijn 2 kleinzoontjes op bezoek. En die had beloofd muisstil te blijven gedurende 45 minuten. Dat hebben ze voortreffelijk gedaan.
Ongelooflijk.
Ik ga ze belonen met elk 3 ijsjes.
Kijk eens de koers, Michel. Kijk eens mee.
Ja. Vooral als opa praat.
En wie is hun favoriet? Voor wie zijn ze? Welke renner?
Van Aert. Evenepoel uiteraard. En... Pogacar. Maar ik moet toegeven, ze lopen hier nu in huis rond. De ene met een shirt met daarachterop de bruine. En de andere met een shirt met daarachterop Haaland. En Haaland is in dit geval de kleinste van de 2.
Oké, Manchester City fans. Oké, heel fijn. Geniet van jouw dag. Thijs, dank ook dat je hierbij was in dit busje hier van In het Wiel. En heel graag tot volgende week voor een nieuwe aflevering van deze podcast.
Luid en Vlamink.